Oosten en zuiden van het land door het eindigen van een lang weekend voor de Duitsers. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht gebeurde bovendien een ongeluk bij Waardenburg. De vertraging in de file is nog fors, 1,5 uur. De file begint bij de afrit Sint-Michielsgestel tot aan Waardenburg 11 kilometer. De kijkersfile, voormalige kijkersfile op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 17 kilometer met een uur extra reistijd. Op de A12 naar Duitsland, daar wil het nog niet vlotten. Tussen de afrit Wageningen en Zevenaar 30 kilometer met 1,5 uur vertraging. A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best 12 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn 1,5 uur vertraging tussen Leimuiden en Alphen aan de Rijn 7 kilometer. En dat komt door een ongeluk.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. Alcohol moet flink duurder, vinden de alcoholbestrijders van instituut STAP. En daarmee reageren ze op een onderzoek vandaag dat alcohol onze samenleving miljarden kost. Brancheorganisatie Stiva vindt dat de gewone drinker dan onder alcoholisten gaat lijden en is dus tegen. Tijd voor debat. Commentator Elma Draaier betoogt dat we ons veel te druk maken over het etnisch profileren van de politie. En als ouders totaal ongeschikt zijn om kinderen te krijgen, moeten ze desnoods gedwongen kunnen worden tot anticonceptie, vindt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge. Ethicus Theo Boer vindt dat uit den boze. Deze onderwerpen krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Via de webcam kunt u meekijken op nporadio1.nl en meediscussiëren kan via Twitter met de hashtag DIDD. Ja, het is nu echt bewezen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt vandaag dat alcohol onze samenleving miljarden euro's kost. Hoogste tijd dat we alcohol flink duurder gaan maken, vindt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Geen goed idee, zegt de Stichting Verantwoorde Consumptie, oftewel Stiva, die namens de branche spreekt. Want daarmee pak je de echte probleemdrinker niet aan. Hier aan tafel Wim van Dalen van STAP en Peter de Wolf van Stiva. Beide hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, alcohol kost de samenleving bijna 3 miljard euro, berekende het RIVM. Zijn jullie geschrokken? Meneer de Wolf?
Nee, niet geschrokken. Het is voor ons al een bevestiging dat te veel mensen niet goed drinken, excessief drinken. En het is denk ik goed dat het RIVM dat op een goede manier, een grondige manier in kaart heeft gebracht. En het zet ons ook aan het denken, oké, welke maatregelen kunnen we daar dan op nemen?
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Meneer Van Dalen, schrok u?
Niet echt, maar het is toch heel erg veel, 3 miljard. En als je het wat beter bekijkt, dan kun je er misschien ook wel een paar miljardjes bovenop leggen, gezien de aannemers die me allemaal genomen heeft ten aanzien van het onderzoek.
Ja, want ze hebben het geluksgevoel berekend, maar ook de kosten van iemand die is overleden en zo. Dus het was wel een klusje om zo'n rapport te maken, lijkt me.
Ja, je komt er dus niet helemaal uit.
Nee.
Er zitten subjectieve elementen in, waardoor mijn idee is, het zal misschien nog wel meer kunnen zijn dan wat u net even zei.
Maar goed, 3 miljard of 4 miljard.
Dat is al een enorm bedrag natuurlijk.
Ja, dat is een enorm bedrag. Het RIVM noemt een aantal zaken die we eraan zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld de accijns verhogen. Goed idee?
Nee, dat is geen goed idee. Nogmaals, het probleem zit bij de excessieve drinker. Nou, als je de accijns verhoogt, dan raakt dat eigenlijk vooral de verantwoorde drinker, de normale drinker. Dat is 92% van de Nederlandse samenleving.
Maar het wordt voor iedereen duurder, toch? Dus ook voor de excessieve drinker?
Ja, maar daar zit natuurlijk een ander probleem. Hè? Daar zit natuurlijk een hele wereld achter die je niet zomaar met een maatregel van we maken het iets duurder gaat pakken.
Als je al verslaafd bent, ga je niet minder drinken als de accijns omhoog gaat?
Dat klopt. De term die gebruikt wordt is prijselasticiteit. Nou, dat is een heel ingewikkeld woord. Dat betekent, als je het een euro duurder maakt, wat zie je dan ten aanzien van de consumptie terugkomen? Nou,
Dat
is heel algemeen voor de hele samenleving is dat bekeken. Maar we weten ook dat voor stevige drinkers, zeker excessieve drinkers, anders werkt. Dus zul je ook naar andere maatregelen moeten kijken.
Ja, want u zegt, als je het duurder maakt, dan gaan de mensen die minder gaan drinken, zijn de mensen die toch al vrij verantwoord dronken. En de mensen die alcoholist zijn, die gaan niet echt minder drinken.
Er zitten dus twee kanten aan.
Ja.
Eén, het werkt niet op het probleem wat je hebt, hè, want die 2,6 tot 3 miljard waar we het over hebben, die wordt vooral veroorzaakt door de excessieve drinkers. Dat pak je niet aan. En de maatregelen die je neemt, die treft ons allemaal.
Ja.
Eigenlijk ook al de mensen die gewoon keurig verantwoord zijn.
Ja, meneer Van Dalen, accijns verhogen helpt niet echt.
Nou, het rapport geeft gewoon aan dat dat wel helpt, punt 1. Hè. Ze citeren in feite algemene studies die aangeven dat prijs is een hele belangrijke factor. Alcohol is op sommige plekken spotgoedkoop in Nederland. De matige drinker die heeft niet zoveel last van accijnsverhoging, want die drinkt toch matig en koopt ook weinig. De zwaardere drinker, die gaat ook echt minder drinken, dat blijkt uit bewijs.
Wel?
Absoluut wel. Ook de jongeren zullen minder gaan drinken. Uit Schotse studies is gebleken dat... daar is het juist zo in Schotland dat men... omdat men die relatie zo goed kent tussen de hoogte van de prijs... en de omvang van de schade bij probleemdrinkers juist, ook bij jongeren... dat men die prijs ook absoluut wil omhoog brengen. Dus, maar meneer de Wolf gaat ook in tegen een van de kernpunten van de studie. Die zegt van ja, prijs is gewoon... hoe we het ook wenden of keren. Het is gewoon een belangrijke factor.
Ja, het is een factor als je kijkt naar de totale bevolking. En daar zie je natuurlijk verschillen tussen. Maar feit blijft dat de echte probleemdrinkers... pak jij niet mee.
Maar dan wil ik toch een keer van meneer Van Dalen horen op dat punt.
Je pakt ze er wel mee, dat blijkt uit studies. Kijk,
dus dat is gewoon wel eens niet de stand tussen u beiden.
Het komt ook omdat veel drank is relatief heel goedkoop. Vooral in de supermarkt. Die probleemdrinkers weten drommels goed, daar moet ik mijn drank halen.
Want u wil geloof ik een soort eenheidsprijs voor alcohol.
Ja, ik wil eigenlijk een minimumprijs. Dat is niet alleen mijn mening, maar dat willen ze ook in Schotland.
En wat is dat precies?
Dat betekent dat je niet beneden een bepaalde prijs... alcohol kunt krijgen. Dus dat betekent een bepaalde prijs spreek je af per
eenheid. Een biertje is sowieso een euro.
Een biertje is sowieso bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een euro. Een krat bier is bijvoorbeeld sowieso 14, 15 euro. Zoals het ook vaak standaard is. Maar de industrie, maar ook de supermarkten, die markten... Die spelen ontzettend met die prijs... om te zorgen dat ze elke groep drinkers... zelfs de zwaarste drinkers... toch nog van hun drank kunnen voorzien. U gaat niet die hele goedkope pitbiertjes drinken. Die kent u misschien niet eens... Maar de
ik hou niet van bier toevallig.
Alcoholvrij bier wellicht.
Ook niet.
Ook niet. Nou, dan wordt het een moeilijk gesprek.
Maar daar gaat het verder niet om.
Nee, maar goed.
U zegt je zou een minimumprijs moeten bepalen voor de goedkoopste soort alcohol. Ja. Meneer de Wolf?
Nou, laten we eens kijken naar de landen waar ze eigenlijk al dit soort beleid hebben. De Scandinavische landen bijvoorbeeld. Zweden, Noorwegen, Finland. Hebben echt zeer hoge accijnzen. Hebben ook een reclameverbod. Hebben ook beperkingen ten aanzien van het kopen van...
Precies, dat
van
zijn nog weer andere voorgestelde maatregelen.
Die bekeken zijn door het RIVM. Als we nou gaan kijken naar hoe gaat het nou met binge drinken in die landen.
Dat betekent je gewoon zo snel mogelijk klemzuipen.
Ja, dus dat betekent zes units in korte tijd achter elkaar. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ernaar gekeken. In Nederland zitten we op 6% van de bevolking. In Noorwegen 12% van de
die
bevolking.
Die binge drinkt.
Ja, ja, Zweden 24 en Finland 37.
Zegt u eigenlijk hoe meer maatregelen je treft... hoe meer men gaat binge drinken?
Nee, maar ik zeg wel dat het niet de heilige graal is. Als je dat soort maatregelen overweegt... dan moet je ook kijken naar de landen waar ze het al gedaan hebben... Ja, daar slaat het gewoon niet aan.
Maar wat zou u dan doen?
Nou ja, ook kijken naar de dingen die we goed doen. Dus ik denk, als ik kijk naar de mix van het beleid... wat we in Nederland op dit moment hebben... goede handhaving van de leeftijdsgrens is ontzettend belangrijk. Daar begint het eigenlijk al mee. Want we moeten ook zorgen dat jongeren niet te vroeg
gaan drinken. Dat gaat nog niet op, geloof ik.
De naleving kan nog wel beter. Is wel heel sterk verhoogd de afgelopen jaar. Maar absoluut is daar nog een wereld te winnen. Moet ook prioriteit nummer 1 blijven. Ik denk dat de focus vooral moet liggen... hoe kunnen we dan mensen beter laten nadenken... over dat ze niet te veel moeten drinken.
Beïnvloeden, zegt u.
Ja, en we hebben daar goede voorbeelden van. De Bob-campagne is daar een voorbeeld van. Wat dan over alcohol en verkeer gaat.
Ja.
En daar zien we gewoon dat als je mensen op de goede manier benadert... en ook op een begrijpelijke manier en een handelingsalternatief biedt... dan werkt dat.
Meneer Van Daan?
Nou, even in totaliteit. We zullen de discussie niet te veel in detail maken. In Scandinavië wordt in totaliteit minder gedronken, ook onder jongeren. Dus dat is toch wel een substantieel verschil.
Maar het binge drinken is veel groter daar.
Binge drinken, dat is in Nederland ook heel hoog. Nederland staat 6% ook bijna aan
zijn meneer de Wolf net.
Nee, dat is de Wereldgezondheidsraad zegt van niet.
Nou,
dus
goed,
daar
pas een rapport
over. Er zijn zoveel onderzoeken hierover, hè? Altijd weer bij debat hierover. Je bent er gek van.
We hebben heel recent een ESPAT-studie. Dat betekent uit de jongeren die drinken. Jongeren gaan minder drinken. Dat zijn we met elkaar eens. Dat is een onder de 16, zeg maar, gaan ze minder drinken.
Ja.
Maar de jongeren die drinken, die kunnen moeilijk maat houden. En hoe komt dat? Lage prijs, reclame, hele makkelijke verkrijgbaarheid.
Beïnvloeden, zegt meneer de Wolf. Je moet met ze gaan praten.
Jongeren
je moet ze uitleggen dat het slecht is.
Nauwelijks beïnvloeden. Jongeren die doen wat ze leuk lijkt en wat ze makkelijk kunnen pakken.
Nou,
en wat
jongeren, kan je wel mee praten, hoor.
Ja?
Ja?
Nou, misschien ouders. Tuurlijk, jongeren zijn niet allemaal gelijk. Er zijn ouders genoeg die dat heel goed kunnen. En ook gelukkig maar. Maar jongeren zijn natuurlijk heel gevoelig voor alles wat leuk is, wat aantrekkelijk is, wat goedkoop is, waar je stoer kunt doen.
En dus is praten niet genoeg, dus zegt
u. Ja, maar dit is wel de kern van het probleem. En bovendien, de cijfers die ik het noemde, het gaat over de volwassenen. En dit onderzoek gaat ook over de hele bevolkingsgroep. Niet alleen over de 16- en 18-jarigen waar dat onderzoek, of de 15- en 16-jarigen waar dat onderzoek, wat meneer Van Dalen net noemt, over gaat. Het gaat om de hele bevolking. Als ik kijk naar die cijfers. En ja, als je zelf al een keer in Oslo of Helsinki of Stockholm rondloopt... ik kom daar wel eens, dan schrik ik pas echt. Okay. Als je kijkt naar Nederland, ik kom zelf uit Amsterdam... daar valt het vergeleken met die land heel erg mee. Dus okay,
ik wil even naar de andere gasten. Elma, hoe luister jij hiernaar? Wat moeten we hiermee? De onderzoeken vliegen over tafel.
Nou, maar ik heb het gevoel dat er een soort lobby aan de gang is.
Van beide kanten?
Ik las van het weekend dat pleidooi van Kaan, de arts Kaan... die een totaal alcoholverbod wil. De Gezondheidsraad heeft dat een paar maanden geleden ook al eigenlijk gezegd. Je moet geen alcohol drinken als je een gezonde dieet wil. Ja. Dus ik zie het net zo langzaam sluiten rond de alcoholgebruiker. En inderdaad, het wordt een beetje nieuwe rook, heb ik het idee.
En daar kijk je niet enthousiast bij?
Nee, helemaal niet.
Nee. Je wordt bang.
Hoor ik tot de vissers die nog af en toe roken.
Ook nog.
En ten tweede mag ik wel eens een glaasje drinken. Ja.
Dus hij zegt, hou ermee op. Dat het 3 miljard kost, ach, dat is dan maar zo.
Ja, als ik dat zo hoor, is dat toch ook hele dubieuze...
Nou, dat valt wel mee met dubieuze...
Dat valt wel mee. Twisten en dat, ja, dat maakt toch
geen sterke indruk. We gaan even door naar Theo.
Nou, ik zou aan meneer De Wolf willen vragen... Van wat is nou uw logica? Stel je voor, namelijk stel dat bewezen zou zijn... dat flinke verhoging van de prijs wel leidt tot afname van probleemdrinken. Zou u dan zeggen, nou ben ik ervoor? Of heb je dan nog weer een ander argument?
Heldere vraag. Zijn?
Ja, nee, ik denk dat we heel open moeten zijn... ten aanzien van de maatregelen die worden voorgesteld. Als er klip en klaar een bewijs is dat inderdaad zo is... en dat ook de probleemdrinker daardoor zegt... Nou, u wijst naar een krant.
Ja, meneer Van Dalen, die wijst naar de krant van vandaag.
Ik geloof niet alles wat ik in de krant lees. We hebben heel goed naar die onderzoek.
Maar dan even het antwoord op de vraag van Theo is... dan zou u voor die maatregel zijn.
Tuurlijk, als duidelijk blijkt dat echt overmatig drinken tegengaat... dan wordt die balans echt anders.
Dan gaan we even naar Hugo de Jonge, de wethouder van Rotterdam... waar we straks mee gaan praten over verplichte anticonceptie. Maar die is ook geïnteresseerd in dit onderwerp. Meneer de Jonge, waar staat u? Aan welke kant?
Nou, kijk, ik heb geen nieuw onderzoek wat ik zo even op de plank kan leggen.
Gelukkig.
Ik heb goed geluisterd naar de argumenten die net over tafel zijn gegaan. En kijk, wat ik natuurlijk wel zie in de dagelijkse praktijk... is dat het verrekte lastig is om het alcoholgebruik bij jongeren daadwerkelijk terug te dringen. We zien wel dat het alcoholgebruik ernstig is gedaald. Alleen de naleving daarvan, bijvoorbeeld in horecagelegenheden... maar ook bij supermarkten in de verkoop aan jongeren... dat is heel lastig op een goede manier vorm te geven.
Dus?
Dat ik wel voel voor het terug willen dringen... van het gebruik onder jongeren sowieso. Omdat we daar, vind ik, een extra verantwoordelijkheid hebben.
En hoe? Wat zou de beste maatregel zijn?
Ik denk echt een sterkere naleving van de norm. Geen druppel onder 18. Die campagne die is ingezet, die moeten we nou eens gewoon langjarig volhouden. Want ik geloof dat daar echt nog een wereld te winnen is.
Meneer Van Dalen?
Ja, dat is goed, maar als het daarbij blijft, dan zal het niet voldoende zijn.
Nee, er moet meer gebeuren, zegt u. En uw belangrijkste maatregel is toch die accijns omhoog?
Reclame, accijns en ook bereikbaarheid, beschikbaarheid eigenlijk.
Op minder punten
bepleit minder
laten verkopen.
De idealiter niet meer in de supermarkt, maar apart in de slijter, apart winkel.
Debat gaat ongetwijfeld door. En hou nou even een tijdje op met onderzoeken. Ja, doen we even geen onderzoeken meer en dan blijven we wel gewoon erover
praten. Nou, feiten zijn best belangrijk.
Ja, maar die weten we nu wel. Ja. Hartelijk dank. Dit was de dag waarop veel inwoners van Leiden al vroeg uit de veren waren... om het Leidens ontzet te vieren. Want dat gebeurt traditioneel met het ontbijt van haring en witbrood. De hele dag vieren Leidenaren hoe de stad op 3 oktober 1574... na een beleg van bijna een jaar verlost werd... van de belegering van die nare Spanjaarden.
U gaat wel haring eten?
Ja, zeker.
Ja? Zeker. U heeft u speciaal ingeschreven ervoor ook?
Oh, ja.
En dit is, hoeveelste jaar is het dat u dat doet?
50 jaar.
50 jaar?
50 jaar,
ja. Wauw.
Ik sla geen jaar over.
Nee.
Ongelooflijk.
Dit was de dag waarop het Groninger bedrijf Cellian liet weten dat sollicitanten die lid zijn geweest van de in opspraak geraakte studentenvereniging Vindicat niet welkom zijn. Het marketingbureau hanteert een geen eikels beleid. Volgens Niek Peters van het discriminatiemeldpunt Groningen is het weigeren van de studenten niet verboden.
We hebben de wet op gelijke behandeling. En die zegt inderdaad dat je niet mag discrimineren op de arbeidsmarkt. Alleen ze hebben daar bepaalde gronden hebben ze geformuleerd. En het wel of niet lid zijn van een vereniging staat daar niet in.
Zeg het maar.
Ja, u heeft het vandaag vast al gehoord op deze zender. Dit is de dag waarop de politie de hand in eigen boezem stak. Uit eigen onderzoek blijkt dat politieagenten wel degelijk aan etnisch profileren doen. Ondanks incidenten waarbij bijvoorbeeld rapper Typhoon en Feyenoordkeeper Kenneth Vermeer werden opgepakt, omdat de combinatie van een huidskleur en een wel heel dure auto vragen opriep bij de dienstdoende agenten. Elma, jij wilt hier graag over hebben, hè?
Ja, mijn stelling is, maak je toch niet zo druk om etnisch profileren?
Maak je niet zo druk?
Maak je niet zo druk om. En dat gebeurde vandaag wel. Toen dat rapport heet Boevenvangen uitgekomen is, waaruit inderdaad een van de conclusies is, het gebeurt.
Het komt voor.
Niet zozeer bewust, En niet zozeer bedoeld, maar het gebeurt gewoon. Nou, je zag bijvoorbeeld op joop.nl, die site van de VARA, daar stond in een stukje over dit onderzoek. Het maandag gepresenteerde onderzoek is het zoveelste bewijs dat de politie zich op grote schaal schuldig maakt aan etnisch profileren. En ik hoorde net een hele boze mevrouw van Amnesty International
in News & Co.
Ja,
voor
precies,
ons, ja.
Die ook zich enorm opwond over de discriminerende staat van de Nederlandse politie.
Zullen we er nog eentje bij doen? We hebben ook nog een reactie van de actiegroep Control Alt Delete, die reageerde vandaag blij op dit rapport.
Het effect van mensen onschuldig aanhouden en benaderen, dat onderschatten ze. Mensen hebben er last van. En heel lang dacht de politie van, we doen niks verkeerd. Het is allemaal perfect wat we doen, maar het is niet perfect. En mensen hebben er last van. En het rapport onderbouwt dat.
Ja, meneer Meerduin was dat. En die zegt, we hebben er echt last van.
Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. Het is ontzettend vervelend als je wordt en irritant als je wordt aangehouden alleen op grond van je uiterlijk. Maar, en dat kan natuurlijk ook doorschieten. En het is heel vervelend als het 4 keer in de week gebeurt, begrijp ik allemaal. Maar het is nou eenmaal zo dat de Nederlandse politie niet met door een fotootje te maken en een blik op de BlackBerry kan zien wat voor vlees in de keuken.
Gewoon een foto en dan meteen weten of iemand iets gedaan heeft of niet.
Zover is
dat godzijdank
Big Brother nog niet.
Nee.
Dus ze moeten dus werken met zoiets lulligs als een intuïtie. En een intuïtie is eigenlijk niet meer een ervaring, gestolen ervaring. En de tweede kenmerk van intuïtie is dat je het heel vaak mis hebt. Ik bedoel, je hebt het heel vaak goed, maar je hebt het ook heel vaak mis. Het is heel vervelend, maar zo is het. Bij jou zo, bij mij zo. Wij denken dat we allemaal geweldige intuïtie hebben, is niet zo. Dus ja, dat gaat natuurlijk wel eens mis. Maar in veel uit het meeste gevallen gaat het behoorlijk netjes. Dat is
60%, hè? 6% gaat goed.
Ja, yes, precies. Er wordt nu zo'n nadruk gelegd op die 40% van allochtone personages die dan niet objectief gerechtvaardigd aangehouden worden. Dat betekent dus, dat begrijp ik, dat 60% wel gerechtvaardigd is. Dat vind ik een hele behoorlijke score. Ja. Als je alleen eigenlijk met je intuïtie...
Intuïtie. Een politieagent die moet toch niet alleen met intuïtie werken? Die moet toch ook met verdenkingen werken? Dat moet toch gewoon een feit zijn?
Tuurlijk. Maar daar gebruiken ze een combinatie van allemaal factoren voor. Hè. Dus een jongen van 18 in een hele grote BMW. Nou, dat is misschien toch handig als je dat even natrekt. En blijkt het van zijn vader te zijn? Helemaal geen punt.
Mag hij weer doorrijden?
Misschien is het wel niet zo. En dan heb je toch wellicht iemand die criminele plannen heeft van zijn plannen afgehouden.
Ja.
Bovendien, dat blijkt uit hetzelfde rapport, dat dus veel genuanceerder is dan joop.nl en die Amnesty mevrouw roepen. Die agenten doen het ontzettend aardig in de meeste gevallen. Dus het zullen natuurlijk het verschil van korps bij korps zijn. Je hebt korpsen die heel slecht bekend zijn, zoals het Haagse. Maar er zijn in de meeste gevallen gebeurt het echt buitengewoon vriendelijk. En dan blijft het vervelend. Maar ja, ik heb eerlijk gezegd liever een politiekorps in Nederland dat probeert om preventief te werken, dus proactief, dan repressief. Het is alleen maar repressief optreden. Het is een beetje
zoeken naar het goede evenwicht.
Naar het goede evenwicht.
Maar dan kan het toch zijn dat je een beetje bent doorgeslagen. Ik bedoel, het blijft gewoon heel naar als je puur op grond van je uiterlijk wordt aangehouden.
Naar. En de politie erkent dat ook. De politietop erkent dat ook nu echt volmondig. En ik vind ook dat ze ontzettend goede voorstellen hebben gedaan om dat nu aan te pakken. En dat gaat van die dingen waar je dan een beetje om kunt glimlachen, zoals een cursus wordt zo georganiseerd. Maar ze gaan ook allemaal apps gebruiken waarmee je sneller kunt melden als het volgens jou fout gaat. En nou, dat zijn allemaal hele sympathieke maatregelen.
Dus jij zegt, het gaat nog niet helemaal goed, maar we gaan de goede kant op. Geen reden voor paniek.
Dat vind ik eigenlijk wel, ja. En profileren hoort wel een beetje bij...
Ja, maar liever niet etnisch.
Ja, nee, maar dat gebeurt. Kijk, zoals... Nou, vertel je het zelf maar even.
Ik vind, kijk, het is ook een kwestie van het inzetten van beperkte middelen. Het is namelijk zo, de kans dat een 82-jarige vrouwtje uit Beusichem een drugscourier is gewoon wezenlijk kleiner dan een jongen van 18.
Ja, maar dan nog moet je gewoon een aanwijzing hebben dat iemand met iets verdachts bezig is, toch?
Ja, dat is ook zo. En ik denk dat het rapport wat nu verschenen is, is zich van die problemen ook wel bewust. Maar uiteindelijk, laten we wel wezen, het probleem voor die hele groep wordt wel veroorzaakt doordat er in die groep juist zo bovengemiddeld veel probleemjongeren zitten.
Oké, punt gemaakt. Dankjewel. Dit was de dag waarop vakbonden in België furieus reageerden op de aangekondigde ontslaggolf van ING. De bank wil 3500 medewerkers de wacht aanzeggen.
Het is een catastrofe voor de tewerkstelling. Een schandalige aanpak. Een bedrijf dat miljarden winst maakt, schrapt hier vandaag meer dan 10.000 jobs.
Dat is de dag waarop bekend werd dat de Zaanse Schans misschien wel de eerste Syrische molenaar van Nederland gaat krijgen. Het gaat om vrijwilliger Said, die vorig jaar als vluchteling in Zaandam terechtkwam. Inmiddels heeft hij zijn eerste liters lijnzaadolie geperst en hij ziet het helemaal zitten.
Ik hou van de traditie dingen. En ja, aardig mensen, veel toeristen. Ja, ik vind dit leuk.
Niet geboren worden is ook een vorm van kinderbescherming. Dat vindt de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge. U hoorde hem net al even. Die dit weekend maar weer eens een steen in de vijver gooide. Met de wens om vrouwen die niet in staat gebleken zijn om hun kinderen op te voeden, te dwingen tot anticonceptie. De Tweede Kamer staat niet te springen. De medische ethici ook niet. Bij ons in de studio is er zo een. Medische ethicus Theo Boer. U hoorde hem ook al. En vanuit Rotterdam is Hugo de Jonge bij ons. Goedenavond, meneer de Jonge.
Goedenavond.
Ja, deze discussie komt eens in de zoveel jaar terug, hè. Waarom bent u opnieuw begonnen?
Nou, omdat wij vanuit de praktijk kinderartsen, gynaecologen, rechters, verloskundigen, jeugdbeschermers horen die dit dilemma alle dagen in de praktijk meemaken en buikpijn hebben van situaties waarbij in een gezin nummer 1 uit huis is geplaatst, nummer 2 uit huis is geplaatst en moeten zien, met ledenogen moeten toezien dat moeder weer zwanger is.
Ja.
En wat wij doen op dit moment is een project inrichten om vrijwillig, proactief vrouwen anticonceptie aan te bieden die in zo'n situatie zitten, waarbij de hulpverlening het echt onverantwoord vindt dat in zo'n gezin weer een kind wordt geboren. En tegelijkertijd weten we uit die gesprekken die we hebben met mensen uit de praktijk dat het uiteindelijk ook in sommige situaties niet genoeg zal zijn. Dus uiteindelijk zul je als sluitstuk van de aanpak ook een maatregel anticonceptie moeten kunnen opleggen als ultimum remedium.
Ja, ik zei het al, het staat niet voor het eerst op de agenda. Laten we even luisteren naar een fragment uit Netwerk van een aantal jaren geleden.
Bij de geboorte is 10 minuten hebben we de tijd gehad om afscheid te nemen. En dat hebben we toen gedaan. Na 10 minuten was het weg.
Wordt er gezegd dat de meiden verwaarloosd zijn en dat we geen stimulantie kunnen geven voor de opvoeding van onze kinderen en zo. In onze ogen zijn ze in ieder geval niet verwaarloosd.
Ja, gaat het over dit soort gevallen, meneer de Jonge?
Ja, inderdaad. Het zou kunnen gaan om dit soort gevallen. Hoewel ik het altijd moeilijk vind om dat van een afstandje te beoordelen.
Dat snap ik. Maar kunt u de groep specificeren? Over welke vrouwen hebben we het?
Nou, het gaat bijvoorbeeld om vrouwen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ernstig florerende psychiatrische aandoening. Het gaat bijvoorbeeld om ouders met die al in eerder stadium ook waar een kind is weggehaald al bij de geboorte, al na de geboorte uit huis geplaatst moest worden. Het gaat om ouders bijvoorbeeld met een ernstige verslaving. We weten bijvoorbeeld wat het gevaar is van ernstig alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. En we kennen ook de beschadiging waarmee kinderen vervolgens ter wereld komen.
En zegt u van, we zijn in de praktijk eigenlijk best wel in staat om een heldere lijn te trekken van in dat soort situaties zou je eigenlijk zo'n verplichte anticonceptie op moeten leggen. Het lijkt me zo moeilijk om zo'n lijn te trekken.
Nou, niet als je probeert om de groep categorisch aan te wijzen. En ik zie daar ook een deel van de aarzeling vandaan komen. Dat snap ik ook. Maar kijk, kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland worden niet categorisch opgelegd. Die worden opgelegd na een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en een request aan de rechter. En de rechter legt een maatregel op. En dat zal ook, in dit geval zou dat ook zo moeten. Dus een door de rechter opgelegde, tijdelijke maatregel die nooit onomkeerbaar mag zijn en die erop is gericht om leed te voorkomen. En dat zou de maatregel moeten zijn die als ultimum remedium, als het in vrijwillig domein helemaal niet meer lukt om ouders te overtuigen, als ultimum remedium moeten kunnen worden opgelegd.
Ja, want u zegt, ik zie in Rotterdam de gezichten vormen van de vrouwen waarvan we eigenlijk weten, dat gaat niet goed.
Ja, inderdaad. En die verhalen horen we van de mensen die in de verslavingszorg werken. Die horen we van de jeugdbescherming. Horen we van kinderrechters. En ik denk dat wat we nu doen is door die dilemma's nu in de praktijk van alle dag neer te leggen. Maar eigenlijk de discussie uit de weg te gaan in de politiek. Laten we die dilemma's ook in de behandelkamers. En ik denk dat dat uiteindelijk niet goed is. En ik denk ook dat omdat we de discussie liever maar uit de weg gaan, omdat we het zo'n heftige maatregel vinden, ja, dat er heel veel leed geschiet wat voorkomen had kunnen worden.
Theo Boer, jij vindt het geen goed idee, hè?
Nee, nou, voorop staat natuurlijk dat het een gigantisch probleem is. Dus daar is geen discussie over. Een van mijn vragen is het volgende. U zegt, meneer de Jonge, dat uw oproep samenvalt met de start van een project om kwetsbare ouders te overtuigen om vrijwillig zich te laten helpen door anticonceptie. Wel nu, wat mij betreft komt het een beetje op neer dat je zegt, we gaan een proef doen met het, zeg maar, met links rijden, maar voorlopig laten we alleen de vrachtwagens links rijden. Onverenigbaarheid van twee systemen. Het ene systeem is het vrijwillige systeem en het andere systeem is dat je op enig moment zeg maar de overgang maakt naar de dwang. Hoe moet ik mij dat concreet voorstellen in de spreekkamer? Hè? Dus een arts heeft gesproken met iemand en die heeft gezegd: mevrouw, ik denk dat het heel onverstandig is dat u kinderen krijgt. Ik vond, op een gegeven moment is daar dus een weerstand en dan zegt de dokter: nou, ik vond het heel waardevol om met u te spreken. Ik merk dat u er toch echt niet voor te porren bent, dus nu gaat plan B in werking en nu zullen we de politie bellen.
Ik bedoel, jij zegt het gaat niet samen. Het is of
het gaat niet samen. Je hebt een vertrouwensrelatie opgebouwd met iemand en op het moment dat je dan zegt: nou, nu zullen we toch echt spijkers met koppen met u moeten gaan slaan, dan is de vertrouwensrelatie in één keer verdampt. En niet alleen dat. Iemand zal zich natuurlijk daarna nooit meer bij een dokter melden. En waarschijnlijk zal dit ook met andere vrouwen worden gaan besproken van: je kunt die lui niet vertrouwen. Dus
oké, meneer de Jonge, hoe ziet u dat? Vrijwillig beginnen klinkt aardig, maar dan als je op het moment dat je dan gaat verplichten, is de relatie weg.
Nou, ik denk dat er een parallel is te trekken met bijvoorbeeld de uitvoering van gedwongen GGZ-maatregelen via de BOPZ, zoals dat nu al geldt.
Dat zijn mensen die dan verplicht worden opgesloten achter een gesloten deur, hè?
Ja, inderdaad. En daar wordt het uiterste geprobeerd om mensen vrijwillig in behandeling te krijgen. Maar op het moment dat we merken dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving, dan is er de mogelijkheid om via de rechter een tijdelijke maatregel die omkeerbaar is uiteraard en niet omkeerbaar, maar een tijdelijke maatregel op te leggen om mensen gedwongen in zorg te krijgen. En uiteindelijk bijvoorbeeld ook zelfs van dwangmedicatie te voorzien. En ik denk dat u het ook op die manier moet zien. Hè. Het uiterste zal geprobeerd moeten worden om in het vrijwillig kader mensen zover te krijgen. Maar als het gevaar voor een toekomstig kind dusdanig groot is dat het volstrekt onverantwoord is om kinderen ter wereld te laten komen in een gezin, dan is het zaak dat de rechter die maatregel kan opleggen.
Okay, en dat kan niet. Nog één keer naar Theo. Want dat is natuurlijk een praktisch bezwaar. Hoe ga je over van vrijwillig naar verplicht? Maar wat zit eronder bij jou? Waarom mag het niet?
Daaronder zit natuurlijk het punt dat wij in Nederland een in beton gegoten recht hebben om de integriteit van ons eigen lichaam.
Dus je mag nooit verplicht?
Nooit verplicht worden tot welke behandeling dan
bijvoorbeeld
ook.
Bijvoorbeeld plaatsen van een spiraaltje. Ja,
zeker, dat ook niet. En die psychiatrische patiënten, reken maar dat ook die maatregelen inderdaad heel exceptioneel, maar dat die ook het nodige stuk maken. Maar daarvan gaat men ervan uit dat na een paar weken of maanden de patiënt zegt: godzijdank, u hebt mij geholpen, u hebt mij van afgehouden. In het welzijn van de betrokkenen zelf. Maar in dit geval vermoed ik dat het gaat om wilsbekwame vrouwen die zeggen: ik wil me niet laten steriliseren of anticonceptie.
Maar waar had u dat vermoeden vandaan, meneer Boer? Want hoe wilsbekwaam vindt u een ernstig verslaafde vrouw die keer op keer aan kinderen begint, net zolang totdat ze er een keertje eentje mag houden van de kinderbescherming? Hoe wilsbekwaam vindt u die eigenlijk?
Nee, daar hebt u een punt. Ik denk dat een aantal vrouwen... Dat
is wel een goede vraag, want wat doet u daar dan mee?
Nou, ik denk dat los daarvan wilsonbekwaam is, maar het punt is dat je, en dat is even een filosofisch probleem, maar hoe kun je iemand dwingen tot iets voor een wezen wat nog niet bestaat? Juridisch gesproken, het is natuurlijk geen kind wat beschermd moet worden, dat kind bestaat niet. Dus de rechter kan ook niet zeggen van: er is een Pietje of een Henkie in het spel die ik moet gaan beschermen. Het gaat om een imaginaire persoon. En ik vermoed dat het om die reden...
Maar van wat iedereen weet dat hij er komt.
Ja,
in sommige gevallen.
Dat hij er zou komen, ja zeker. Maar ik denk dat het juridisch gesproken niet te doen is. Het is ook nergens ter wereld.
Maar je bent ethicus, dus wat is jouw ethisch bezwaar dan? Los van die integriteit van het lichaam.
Nou, het eerste bezwaar heb ik al genoemd. En dat is de integriteit van het menselijk lichaam. Ja. Dat is absoluut heilig. En de eigen voortplanting.
Daar mag je nooit aankomen.
Dat is dus niet zo. Dat wordt wel degelijk, wordt dat ook nu al doorbroken. En dat is ook een doorbreking van de integriteit van het lichaam. En dat is natuurlijk een buitengewoon groot goed en een fundamenteel recht.
En waar wordt dat doorbroken?
Maar er kan een nog groter goed aan de orde zijn. En dat kan dus in de psychiatrie. Omdat de patiënt en zijn omgeving in bescherming moeten worden genomen. En in dit geval zou er een tijdelijke kinderbescherming beschermingsmaatregel worden opgelegd om het toekomstig kind in bescherming te nemen. En dat is inderdaad een stevige maatregel. En dat is een heftige maatregel. En ik merk dat ook uit de reacties dat mensen dat heftig vinden.
Ja, is het ook.
Maar laat u eens op u inwerken wat het betekent voor een moeder om keer op keer, net na de geboorte, een kind uit huis geplaatst te zien worden. Wat het betekent voor een kind om ernstig beschadigd ter wereld te komen omdat zijn moeder ernstig verslaafd is.
Dat kan ook iedereen meevoelen. Ik wil even naar Elma. Elma, hoe luister jij?
Ja, ik vind het een erg ingewikkeld onderwerp. Maar, en ik vind het vooral zo ingewikkeld, omdat hier schemert natuurlijk achter dat voortplanting, hoe vervelend je dat ook vindt, niet is voorbehouden aan keurige burgers met heel veel geld op de bank en met een mooi ingericht huis. Iedereen kan zich voortplanten.
Ja.
En Ja, dat is nu eenmaal zo. En zodra je volgens mij daar gaat morrelen, dan kom je iets heel griezeligs terecht. Je kunt met dezelfde vurigheid beargumenteren dat het heel dom is, bijvoorbeeld, als twee intellectuelen die alleen maar op zichzelf gericht zijn en nooit de deur uitkomen, okay, als die een kind krijgen.
Nog 10 seconden voor meneer de Jonge.
Dat is ook heel erg slecht voor het kind.
Nou, kijk,
meneer de Jonge? Waar het om gaat is durven kiezen. En het recht van volwassenen op het ouderschap, dat mag niet zwaarder wegen dan het recht van kinderen, okay, op ouders die voor hen kunnen zorgen.
Punt
is waar het uiteindelijk om gaat. En die keuze moeten we durven maken. Durven
dank
kiezen voor
kinderen.
Voor
dit debat zeg ik tegen Hugo de Jonge, tegen Theo Boer en ook tegen Elmar Draaien. En ik zeg ook dank tegen Wim van Dalen en Peter de Wolf. Zometeen Kunststof met daarin te gast illustrator Harriet van Reek. Zij won dit jaar de Gouden Penseel. Om 9:30 langs de lijn en omstreden met daarin het Sportforum en uiteraard aandacht voor het Nederlands elftal in de aanloop naar de kwalificatiewedstrijden voor het WK. Dag.
NPO Radio 1.